tekst voor dit avontuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, het 32e vers, Romeinen 8 vers 32. Daar spreekt het woord des Heeren aldus, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. In dit vers komt het uit dat de kerk Gods uitverkoren Sion, dat zij mede-erfgenamen zijn. Erfgenamen Gods. En mede-erfgenamen van Christus. Immers de tekst eindigde, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? U voelt wel aan dat dit tekstvers een bepaalde achtergrond heeft. Het staat niet op zich. Want in vers 31 daar staat, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat staat er nu tegenover? Wat is die achtergrond? Dat hebt u ten dele gehoord uit het u voorgelezen schriftgedeelte, hoewel dat maar een klein gedeelte is, want in het voorgaande, daarvoor heeft de apostel ook gesproken over allerlei dingen die het leven Gods, verheerlijkt aan zondaren, benauwen en bestrijden. Hij heeft gezegd, ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zuchten in onszelf. Wij verwachten de aanneming tot kinderen, de verlossing van dit lichaam. Paulus is wel een kind, maar om nu in die volle kinderrechten te delen, dat kindschap, helemaal te beleven, dat is niet weggelegd voor de tijd dat wij op deze aarde zijn. Want hier staat altijd nog tegenover de doodsvijand van het leven. Hier staat ook tegenover die innerlijke strijd waarvan de apostel Paulus ook gesproken heeft. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Want er is een wet in mijn leden die strijd voert, die mij gevangen neemt onder de wet der zonden en des doods. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit die innerlijke tegenstrijdigheid, uit die geestelijke tweespalt. Uit enerzijds de waarachtige erkentenis. Gij zijt, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En daartegenover alles wat ons toeroept, wat ons benauwt, wat ons ingefluisterd wordt. Christus met hem gekruisigd, man. Je bent zo oud en vermolmd, het is bij jou allemaal oud. Durf jij over een nieuwe mens te praten? Kijk nou eens. Wat heb je nou gedaan vandaag? Ja, je werk natuurlijk. Nou ja, dat is ook een goddelijk beroep, ja. Ja, heb je de Heere erkend, gekend? Ootmoedig dank gezegd. Zijn lof gezongen, zijn naam beleden. Ja. Ja, en dat bedoel ik niet in een goedkoop praatje zoals eens iemand zei. Ja, natuurlijk, och, ik heb het ook wel eens dat ik zeg, wat ben ik toch eigenlijk rot. He, zo drukt hij het uit. Maar ja, dan mag ik toch weten aan het kruis van Golgotha. Daar kom je de leegte, de ijdelheid in zulk spreken, kom je gewoon tegen. Dat heeft helemaal niets te maken met het waarachtige leven Gods in de ziel. Alleen die van de Heere onderwezen wordt en de Heere onderwijst zijn kerk, zijn kinderen. Die weten het. Dat er zoveel dingen zijn. En dan bedoel ik niet, ja, dat kom je ook dagelijks tegen. Die akelige, misselijke godsdienst van de mens. Daar staat hij wat aan te leuteren. Ja, het is nog een wonder. Als je ergens op visite bent, het is nog een wonder dat je geen ruzie gemaakt. Oh ja, het is allemaal een wonder. Maar het is de sop de kool niet waard, zulke praat. Want daar ziet je niks meer op. Als je ergens onder een auto met je neus in de modder ligt, dan waait vanzelf, waait dat allemaal wel weg. Dat doet geen nuttigheid. Het gaat om het waarachtig werk van God, wat hij nou in zijn lieve zoon gedaan heeft en daar gesteld heeft. En dan moet je het weten. Je mag het weten tot troost van jezelf. Voor de apostel Paulus was het waarachtig christelijk geloof geen optelsom. Van wat ben ik toch een bekeerd mens, of wat ben ik toch een gelukkig mens, of wat ben ik toch een verwonderd mens, wat heb ik het toch goed geleerd, zo was het niet. Maar je kan eigenlijk merken dat die Paulus ja niet hetzelfde kruis als Christus, maar dat hij ook aan een kruis hing. Hij bevond zich in een kruissituatie. En met die troost waarmee de Heere hem troostte, mocht hij ook de gemeente Gods troosten. En dat is ook troostrijk. Als je geen raad weet, als je geen uitkomst ziet. Als alles eigenlijk tegen je inschreeuwt en zegt, jij hebt geen heil bij God. En als je hele leven zo eens opengerold wordt. En dat je ziet, ja, er is totaal niets wat God kan behagen. Vroeger niet en nu niet. Heden niet. Denk erom dat de duivel en ons eigen hart alles op alles zetten. Want ze hebben het gelijk aan hun kant. Zo lijkt het ons tenminste, toch? Ze hebben het gelijk aan hun kant. Alleen die duivel die je eerst in het net drijft om je te verstrikken. Hij, die maakt ook weer gebruik van je eigen arglistige hart. Om dan weer met een vroom smoesie eronderuit te kruipen. Ja, het is waar, maar. Nou ja, We hebben ook wel eens een beter ogenblikje gehad. En we hebben ook wel eens een andere tijd gehad in ons leven. En we hebben ook wel eens zus en we hebben ook wel eens zo. Hup, daar gaan we weer. Zulke zelfredders zijn wij. Maar met zulke argumenten heeft de apostel de gemeente niet getroost. Dat leger is te sterk van vijanden. Tenminste, als het werkelijk uw vijanden zijn. Oh, want je kunt natuurlijk wel eens ergens over praten, maar dat wil nog niet zeggen dat ze je te nakomen. Maar dat ze werkelijk op je afkomen in je leven en je zegt, ja, daar komt die tang die zich steeds dichter toe gaat sluiten. Niet één keer, maar telkens weer in je leven. Daar wordt hij geconfronteerd met die God en met die Christus, die zich doodliefde aan het vloek houdt om zulke ellendigen het leven te geven. En? Ja, wat en? Dan zit hij nou de ongeluk. Ben je dan niet blij? Zou je niet zo'n versje zingen? Och ja. Ja nou maar. Ja. Zeur maar aan. Ja. Nou maar die wordt weer eens opgehaald in de preek. En die zegt ja. Kostelijk. Kostelijk. Ik kan er weer even tegen. Waar tegen? Waar wordt een mens nou mee opgehaald? Ja, je moet niet denken die man staat mij of een ander of zijn eigen of wat ook te verdoemen. Wie ons oordeelt is God. Ik heb die buiten zijn oordeelt God. Je moet niet denken dat ik dat ermee bedoel hoor. Ik bedoel er alleen maar mee de waarheid. Ik bedoel alleen maar te zeggen, dat wij zulke bedriegelijke mensen zijn. Dat we zulke spoken zijn. Dat we tovenaars zijn. Chameleon. Hè, iedere uur een andere kleur. En hoe scherpzinnig, vernuftig we tenslotte eromheen draaien waar het nou eigenlijk om gaat. Nou ja, de achtergrond van dit alles, daar mogen we dit van zeggen, dat is alles buiten de Heer Jezus Christus. Dat is heel wat. Je zou haast zeggen, dat is alles. Maar gelukkig is dat niet waar, het is niet alles. Maar het is wel heel veel. En als je die opsommingen in het woord leest, wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal plaatsgrijpt, wat er allemaal afgevochten en geborsteld wordt onder die oppervlakte, soms onder dat rimpeloze water in de harten, waar alles op alles zich stapelt in die innerlijke tweespalt, daar zit je nu. Waar zijn de blijken van zijn goedertierenheid? Waar is zijn toegenegenheid jegens u? Ook juist dan wanneer het lijkt alsof hij alle wegen en paden toemuurt. Als Jacob zegt, alle deze dingen zijn tegen mij. Als het ene wee weg is en het andere nog niet weg is en het andere doemt alweer op. Ja, er is heel wat gebeurd. Ja, niet dat ik daarom over dit woord spreek vanavond, maar dat noem ik er zo even tussen. Er is heel wat gebeurd. Korte tijd, een man en vader zo ene keer uit het leven weg. Een echtpaar uit ons midden, die leven dan nog gelukkig, maar je zou zeggen, het was ook een bijkans. Of ze hadden ook allebei weg geweest. Een ander die bijna weer verongelukt. En zo ga je maar door. Zo ga je maar door. Er is heel wat gebeurd. En je weet ook niet wat de mens allemaal nog boven het hoofd hangt. Weten we niet. Paulus had vaak in zijn leven allerlei tegenvallers wat dat betreft. Want toen hij dacht, nou zullen ze wel naast me staan. De broeders, toen waren ze allemaal vertrokken. In mijn eerste verantwoording is niemand bij me geweest. Maar God heeft me bijgestaan. En die van Klein-Azië hebben zich van me afgewend. Ja, dat lezen wij zo of dat het allemaal niks te betekenen heeft. Wat een droefenis, wat een benauwing allemaal. De man wist ook wat vrees was. Die knapte soms ook op als hij een broeder zag. Nou ja, als je alles dan zo eens samenvat, hè. En dan bedoel ik dat wij doorgaans een mooi weergeloof hebben. Maar dat de Heere alles wegvaagt. Wat blijft er dan toch over? Kun je dan geloven? Nee, dat kun je niet. Toch moet je overtuigd worden. Overtuigd worden dat er in der eeuwigheid geen doem en geen vloek voor je is. Daar moet je van overtuigd worden. Dan kun je niet met een praatje eraf doen. Daar moet je van overtuigd worden. En dan kun je niet overtuigd van worden uit je eigen. En uit je eigen ervaring. En uit je eigen winkeltje. Te zeggen, laat dat nog eens opzoeken. Of dat kan niet. Nou zie je misschien ook zo langzaam aan de achtergrond van dit alles. Al die dingen die er tegenover staan, een schepsel dat zucht als in barensnood zijnde, wij ook zelven die de aanneming tot kinderen, de verlossing van het lichaam verwachten, omdat we ons meestal geen kind gevoelen. Ja, het klinkt hard. Geen kind. Ver van huis en haard verdreven. Geconfronteerd met de tegenpartij in onszelf. Waar nou geen één goede vrucht uit te vinden is. En nochtans wel gelukzalig die de Heere vreest. En toch in het verborgene te moeten bekennen voor de Heere. Heere, ik heb niet alleen zonde, maar ik ben enkel zonde van mijzelf. Er is niets positiefs. En aan de andere kant, die worsteling des Heilige Geestes in het hart van de zulken. Gij zijt met Christus gekruisigd. En begraven en opgestaan in een nieuw leven. Wat moet je nou tegen al die dingen zeggen? Wat moet je er tegen zeggen? Wat zal Job allemaal gedacht hebben toen de een na de ander bij hem kwam om te zeggen, ik ben maar alleen overgebleven. Om het u aan te zeggen. Nou ja, het materiële, dat was ook natuurlijk erg. Het was tenslotte die man zijn bestaan. Maar goed, dat is nog niet alles. Maar als ze dan komen vertellen dat er 10 kinderen van je in ene klap onder het puin bedolven zijn. Toen stond Job op en scheurde zijn kleed en strooide as op zijn hoofd en die viel ter aarde. En dan komt zijn vrouw, ja, zijn vrouw. Hij weet het allemaal zo mooi te zeggen, ja, die vrouw, dat was me er ook een. Daar heb je er wel eens aan gedacht. is het wel eens tot je doorgedrongen. Wat u gezegd zou hebben. Als je daar in één ogenblik van een gezegende vrouw met een gevulde portemonnee, met een godvrezende man, met 10 kerngezonde kinderen, dat je in één klap alles kwijt bent. Het is niet goed hoor, Job die zegt, gij spreekt als een der zotinnen spreekt. Maar het was enkel genade dat Job dat mocht zeggen. Want je moet je eigen maar eens afvragen wat vlees en bloed voort zou brengen. Dan zou je zeggen, die vrouw van Job, oh, die heb het er nog netjes afgebracht, want ik had de boel kort en klein geslagen. Zo is een mens. Ik had mijn verstand verloren. Wat moet Job toch van alle deze dingen zeggen? Wat moeten de Romeinen, de gemeente, wat moeten die daar nou van zeggen? Op al die aanwijzingen, niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant, al die dingen. Die zeggen, hou je mond maar. Of, je bent een dief. Je bent een fantast. Je bent een grootspreker. Wat moet je nou horen? Wat moet er nou tegenover staan? Wat moet er nou tegenover staan? Een opbeuringje? Zou God ons kunnen helpen of zou ik u kunnen helpen door te zeggen, maar toen. Het was hij toch wel echt. Mij hebt dat nooit geholpen, persoonlijk niet. Kan dat een ander ermee geholpen is. Ik zou genegen zijn om te zeggen, alsjeblieft je mond erover. Over toen en toen en toen. Heden, waar moet ik blijven? Waar moet ik staan? Wat is er te hopen als alles hopeloos is? Is er dan nog wat te hopen? En als je zelf ook geen raad meer weet en geen kracht meer hebt. En als je zelf ook overspannen raakt, wat moet je dan hopen? Is het dan geen ijdelheid, geen krampachtigheid om dan? Nou, dat doet de Heere juist dan. Dan kun je raar vinden en gek vinden en zeggen, ja. Maar dan juist komt het openbaar. Want dan mag de apostel met goddelijke argumenten komen. En dan moet je het niet wagen om te zeggen bijvoorbeeld vanavond, ja man, dus maar dit en dat. Nee, want dat doet God. De Heere werkt door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Want als hij zegt, ja man, maar dat kun je wel zeggen. Dat vind ik altijd van die goedkope praatjes. Dat is meestal omdat we er niet om verlegen zijn. We hebben niks nodig. Maar dan gaat Paulus zeggen, ja mensen, wil ik iets wat anders vertellen. Jullie denken misschien wel eens in je hart, dan laten we het nou eens heel gewoontjes zeggen, zou God het nou menen met mij? Zou het nou echt waar zijn dat die God mij ellendige, mij, dat hij mij heeft uitverkoren? En lief gehad. Zou het nou waarachtig waar zijn dat vader, dat die nou mijn rechter niet meer is, hè, maar mijn vader, en dat die mij gezet heeft op die weg, die al gaat het door rivier en door de zee, zal eindigen in Sion. Zou het nou waar zijn? Dat hij niet plaagt of bedroeft van harte. Maar dat hij het doet tot nuttigheid
uit liefde. Als je geen glimpje liefde ziet, als je niets van het alles merkt, kun je toch wel indenken, al die vragen. Zou het nou waar zijn dat ik, dat kleine mensje uit al die miljarden mensen op de wereld, een vergeten burgertje, een vergeten gemeentetje, een vergeten vrouw, jonge meisje, zou het nou waar zijn dat mijn naam, geschreven staat in het levensboek, om er nooit meer uitgewist te worden? Dat het van eeuwigheid tot eeuwigheid in orde is. Dat al kan ik geen gezond woord meer uitbrengen, vanwege pijn of smart, of rouw of gekrijt, of verbijstering, dat dat nog helemaal niets af of toe doet aan die waarheid die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Toch waar zijn. Nou weet je wat Paulus nou gaat zeggen? Hij gaat zeggen, mensenkind, voor wie dit alles niet vreemd is. Mensenkind, die niet met die godsdienstige praatjes jij op de been kan houden, omdat je anders weer geen rust hebt, dat je niet genoeg over godsdienst praat. Als je daar nog in zit, dan kun je voorlopig nog vooruit. Maar mensenkind, die ontdekt wordt door Gods geest, en dat je mag verstaan wie je eigenlijk bent. Mensenkind, wil Paulus zeggen, dan moet je eens goed luisteren. Want nou zal hij het zwaarste argument aanbrengen om die zinkende zondaren een hart onder de riem te steken. Om de moedeloze te bemoedigen. Die, zegt hij, dat is de eeuwige vader van de Heer Jezus Christus. Die, dat is hier degene die ons geschapen heeft. Dat is tegelijk degene die door onze zonden onze rechter geworden is. Die geen gemeenschap kan hebben. Die geen lust heeft aan de zonde en bij wie de onzinnige niet zal verkeren. Dat is hij, degene uit wie alle dingen zijn. De Vader, de eerste persoon van het goddelijk wezen. Die ook zijn eigen zoon, staat er, niet gespaard heeft. De Vader is de schenker. De zoon is hier de geschonkene. Zijn eigen zoon. Dat wil zeggen, God uit God en licht uit licht te prijzen tot in de eeuwigheid. Zijn liefste, zijn beminde, zijn schootzoon. Ja, mag ik het menselijk zeggen, het licht van zijn ogen, de blijdschap van zijn hart. De zoon. Nu heb ik gezien, Abraham, dat gij uw enige mij niet hebt onthouden. Onbegrijpelijk. Daarom zwoer hij bij zichzelf. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, namelijk in Christus. Daar doet het aan denken. Maar Abraham, Isaac was de Christus niet. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar dat eigen zoon, dat wil hier zeggen, God kan en kon. De vader die kon nooit meer geven, iets groters geven, iets van meer waarde, van meer betekenis. Het was onmogelijk, want dat eigen zoon wil zeggen dat hij alles gegeven heeft. Ach, als... wil zeggen dat hij alles gegeven heeft. Ach, als het offertijd was en er moest wat aan de Heere geofferd worden, of er mocht wat aan de Heere geofferd worden, ja, dan moest er een beest. De Heer hoefde geen eens alles te hebben. En ja, wij waren toen nog zo slecht en nog, daar gaat het niet over, maar ik spreek even figuurlijke zin. Hè? Maar dan lees je dat de Heer zegt, ja, mij opschepen met een slecht schaap. Waarvan je denkt, die zal vandaag of morgen wel doodgaan, of die zal niet zoveel melk geven, of die zal, dat is niet zo'n beste. Oh ja, ik moet volgende week nog naar Jeruzalem. Laat ik hem maar meenemen. Terwijl je nou echt niet kon zeggen dat de Heer zoveel vroeg. Nee. Zo. Ach, dan spaarden we alles. Voor ons eigen. Dan spaarden we alles. Want het kleinste wat de Heer vraagt is eigenlijk nog te veel. Zo'n egoïst is nu de mens. Het moet niets kosten. Geen inspanning. Geen tijd. Want we hebben voor God geen 5 minuten tijd. Helemaal niet. Nou zegt u, is het zo erg? Ja, maar je moet even de tegenstelling weten. Tegenover deze eeuwige vader, daar staat die Adam, die eerste Adam, halen, hebben en houden. Daar staat die mens die alles naar zich toe haalt. Daar staat die mens die wel, ja, wel om er wat mee te verdienen en om er wat mee te betekenen voor God, met een wijds gebaar wat in de zak of in de kist, de offerkist, doet dat misschien nog wel. Ik geef tiende van alles, zelfs van de allerkleinste dingen, zegt de fariseer. Ja, dan gaat het nog wel om wat te verdienen. Als we er maar beter van worden. Maar nou staat hier die ook zijn eigen zoon, zijn oogappel, niet gespaard heeft.
vader zegt, zeg jongen, ga jij eens in de wijngaard werken? Ja, is goed. Maar hij deed het niet. Toen zei hij tegen die andere jongens, ga jij eens in de wijngaard werken? Daar heb ik geen zin in, dat doe ik niet hoor. Geen tijd voor. En die ging. Als een mens doet alles wat hij moet doen, dan is hij nog maar een onnutte dienstknecht. Heeft vader er dan geen recht op dat die jongen een poosje in die wijngaard werkt? Toch zeker wel. Die jongen wordt er niet slechter van. Hij wordt er niet ziek van. Hij gaat er niet van dood dat hij een poosje in die wijngaard is. Dan kun je echt nog niet zeggen wat een tiran is dat die vader, hè? Dat hij zijn jongen in die wijngaard laat werken. Helemaal niet. Maar als je nou eens bedenkt, niet gespaard, dat daarmee bedoeld wordt, dat de vader in zijn oneindig, onbegrijpelijk welbehagen, om zondaren te sparen, om verlorenen te vrijwaren van de verdoemenis, dat hij daarom zijn zoon niet gespaard heeft. Dat is wat anders dan een uurtje in de wijngaard. Dat betekent niet gespaard. Dat ja, wij niet alleen hem geen plaats hebben waarde geacht. Wij niet, dat niet alles was dat de mensen zeiden, hij is des doods schuldig. En dat hij gegeeseld is en geslagen, dat hoort er alles bij. Maar dat de vader nou zelf zijn zoon met eerbied gesproken in dat oordeel der verlating losgelaten heeft. Het is de enige die losgelaten is geweest. In die zin van de goddelijke gemeenschap en de nabijheid. Vader hem heeft laten vallen. Dat nou zijn welbehagen, die dure eedswering geweest is. O mensen, dat we toch eens verwonderd mochten zijn. Of in stil aanbidding voor de daadzaken Gods. Hè, waar alleen een door alles heen zakkend mens maar mee getroost kan worden. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard. Verder kan het niet. Andere mogelijkheid bestaat er niet. Een andere troost is er niet. Die ook zijn eigen zoon, door het vonnis van de dood, de vloek der wet, heeft doen verteren. Als een offer dat gans verteert. Als je nou een ondeugend kind hebt, dat van huis weggelopen is, en je hebt je boos gemaakt, misschien heb je gezegd, komt er nooit meer in. Nee, dan zal er nog heel wat water door de zee moeten vloeien. Wil die nog één voet bij mij in huis zetten? Maar stel nou voor dat je op een donkere avond loop je een wegje langs, en daar hoor je ergens kreunen. Vader, vader, help me toch. Wat zou je dan doen? Zou je dan doorlopen? Of zou je iets herkennen? Hé, dat is die jongen. Dat is die meid. Dat is waar. Misschien zou je wel direct aan beginnen te huilen, zeggen, jongen toch, wat is er? Wat scheelt eraan? En als hij dan zou zeggen, vader, ik heb alles verzondigd, dan zou je zeggen, stil maar kind, ik draag je wel naar huis. Tenminste, als je iets van de genade mag kennen. Maar denk nu eens één ogenblik aan zulk ene, die van de eerste tot de laatste seconde altijd werkte in de wijngaard. Altijd bezig was met God zijn vader. Altijd gehoorzaam. En dat je als, ja, hier houdt ons verstand bij op, ik mag het alleen noemen, maar dat je dan als vader in de hemel die schreeuw uit de afgrond moet horen, wil horen, kan horen van je eigen zoon die alles gedaan heeft. En je hoort dan die schreeuw, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zeggen, dat kan toch niet, dat kan toch nooit? Dat de duivel een trap krijgt, dat de mens die God verloochend en vaarwel gezegd heeft een schop krijgt. Eigenlijk moesten we daarop rekenen. Maar dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, niet vastgehouden heeft, maar hem heeft laten gaan tot in die doodsduisternis. Dat is onbegrijpelijk. Als we er iets van door het allerheiligst geloof mogen geloven, oog buiten onszelf, o mens. En dan zegt zijn eigen zoon niet gespaard. Waarvoor? Ja, om zijn eigen deugden te verheerlijken, dat is waar, maar nog meer. Al zo lief had vader nu. En als er nog wereld bij zit in ons midden, daar bedoel ik niet werelds in die zin mee hoor. Dat we een beetje opzichtig doen misschien en een beetje uit de toon vallen. Want dat verbrandt ook allemaal. Als we vandaag nog een klap krijgen, bij wijze van spreken, dan zeg je tegen je eigen, wat ben ik toch een dwaas. Wat ben ik toch een dwaas. Maar dat bedoel ik er eigenlijk niet mee. Ik bedoel wat ik straks zei. Als je nou ook van die hoogte afgevallen bent, waar Nicodemus nog op stond, en je als zo'n onbekeerde wereld hier zit, stilletjes voor God, en zegt, o God, dat hoef je niet tegen een ander te zeggen, hier zit nou de wereld. Och, zijn eigen zoon niet gespaard, want al zo lief. Ja, je zou haast vragen, maar vader, houdt u dan meer van zulke dan van uw eigen kind? Dat kan toch niet? Hoe kunt u? Ja, ik weet het ook niet. Ik kan het niet zeggen. Maar die er iets van mag verstaan in zijn leven, dat ben ik. Die oude zuster in Wallingsveen die gestorven is, als ik wat las. waar wereld in voorkwam. En ook is roei mijn vijanden uit om uw naams wil. En alle die mijn ziel. Toen zei ze met haar zachte stemmetje. Och. Dominee, dat is het niet hoor. Maar hier, zegt ze. Hier. Wereld. Allemaal hier. Want die wereld, als je wou zeggen, daar heb ik nog geen centje last van hoor. Nee, maar dit. Kijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En dat niet voor goede, dat niet voor rechtvaardigen, maar voor wereld. Die voor God bekennen en beleiden. Wij, ik ben een naakte. Al zou iedereen met zijn bekeerdheid en met zijn heiligheid en met zijn gerechtigheid pronken. Wat baat het mij, ik. Ik ben wereld. Ja, je denkt misschien, ja, dat was ik vroeger. Maar geloof je dat nou, dat je dat bent? Geloof je dat nu? Dan moet je toch wel even luisteren. Als je deswegen, vanwege je wereld zijn, vanwege de tweespalt, vanwege alles wat je met grote ogen aangrijnst, zodat je meestal nog geen eens behoefte hebt om te praten of om te gaan praten. Omdat je genoeg hebt bij je eigen. Ja. Heden. Niet vroeger. Heden. Dan moet je toch eens opletten, hè? Als alles dan zegt, kan God dat nou met jou werkelijk menen? Is dat nou geen inbeelding? Want kijk nou eens naar, wat is nou het resultaat? Hoe is het nou toch met je? En je wordt op die zeef gelegd en je voelt dat je erdoor valt. En je wordt ingefluisterd. Jongen, jongen, jongen. Ja, ingefluisterd zeg, ach joh. Zegen God en sterf. Neem er afscheid van. Of een ander probeer je zover te krijgen. Waarom nou? Allerlei oplossingen. Wil je weten? Maar dan op goede gronden, hoe de zaak ligt. Bij God vandaan. Ja, dan kun je zeggen, dat is maar bij God vandaan. Zo dwaas is een mens. Als je over deze dingen gaat spreken, ja, dat weet ik wel. Zo op die manieren. Maar hij vergeet één ding, dat hij dan nog niet beseft hoe het bij hem vandaan is. Dat hij onder de vloek is. Als hij dat gaat beseffen, dan krijg je belang hoe het bij God vandaan is. Dat is Gods eeuwig welbehagen dat je vasthoudt. Dan moet zo een getroost worden. Zo een moet ergens een punt hebben dat hij zegt. En door de geest erbij gebracht wordt. Dat hij zegt, dat is waar. Wat is waar? Ja, dat al zegt iedereen tegen me. Jij hebt geen heil. Hier niet en bij God niet. En in de kerk niet. Nergens niet. Heb ik geen heil? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem aan het doemvonnis heeft overgegeven. Voor ons allen. Dat is niks voor Arminius in die zin, hoor. Dat moet je niet denken. Daar hoef je niet zogenaamd een vol evangelie uit te klaar te maken, dat de Heere Jezus voor alle mensen gestorven is. Als dat waar was, dan werden ook alle mensen zalig. Allemaal. Maar dat bedoelt de apostel niet. Met dat alle, daar bedoelt hij al dat, al dat wereld. Al, je hebt het over de gemeente. Jood en heiden, Griek, barbaar. Alle geslacht, alle tong. Hij bedoelt dat geestelijk huisgezin, die erfenis. Je zou zeggen, je zou er de duivel niet mee opknappen. Die erfenis, die ellendige erfenis, die hij nou geërfd heeft. En dat moeten nou mede-erfgenamen zijn? Ja, toch, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat zijn die ons allen. Grijp je? Dat is nou een hart onder de riem van die ongeluk van een buurman die naast je zit, hè? Die stakker die in het ziekenhuis ligt nog wat te kreunen. En die ander die ook geen raad weet, ja. Maar die door dat eeuwig evangelie Gods worden ingesloten. Door de koorden van Gods eeuwige liefde. Ons allen. En dan denkt hij niet karig, hoor. Dan denkt hij niet karig. God heeft gezworen bij zichzelf. Ons allen. Dan mag je wel eens zeggen tegen je kinderen, hè? Hoor je daar nou ook bij, kind? Bij dat volk, welks God de Heer is, het ellendigste volk van de hele wereld. En toch. Voor geen 1000 werelden willen ze ruilen. Met niemand niet. Toch, die ook ze maar voor ons allen overgegeven. Moet je eens letten op dat woord. Ik hoef het geen eens uit te letten. Leggen. Je voelt het wel aan. Overgegeven. Overgegeven. Ja, daar komt de gevangene uit de cel om een beeld te gebruiken. We denken nog eens even aan de inquisitie in de middeleeuwen. Er komt de gevangene uit de cel en nou wordt hij overgegeven. De gevangenisbewaarder. En eventueel de geestelijke die erbij is, hij wordt overgegeven in de handen van de gerechtsdienaars, van de beulen. Overgegeven. Neem maar mee. Hier wil het zeggen, overgegeven in de uiterste verachting, verlating, benauwenis, dood. Overgegeven. Dat, ja, God is God en wij zijn mensen. Maar anders, je gaat er zo gauw menselijk over denken. Dan zeg ik, dat moet de Vader toch wel als van het hart gescheurd zijn. Overgegeven. Zijn eigen, heilig kind, zijn zoon. En dan nog de vraag die wij ons wel mogen stellen. Waarvoor eigenlijk? Waarvoor? Nou, tegenover de bange vragen, tegenover alles wat ons toeschreeuwt, hou je mond, schiet op, tegen alles wat ons benauwen kan van binnen, omdat we meer zonde zien dan heiligheid. meer ongeloof dan geloof. Meer wantrouwen dan vertrouwen. Een antwoord voor een mens, waarvan God alleen weet wat een hulpeloos schip dat het is. Dat hij zichzelf lek heeft geslagen. En nou moet hij zinken. En hij redt het niet. Moet jij dan nog hopen? Moet nou zo een nog enige verwachting hebben? Ja. Nou, hier is nou het argument. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Twijfel je nog, wil die zeggen, aan de godsbedoeling? Gemeente, wil Paulus zeggen, gemeente, durf je je dan over te geven aan dat ellendige ongeloof, om tot het uiterste te gaan en om Gods eeuwige liefde in het geding te brengen? Zou je dan denken dat God het niet waarachtig heeft gemeend, als hij eerst zijn eigen zoon gegeven heeft, overgegeven, niet gespaard, in de dood, voor zondaren, voor wereld? Zou je dan denken dat een God die zoiets heeft gedaan, zijn eigen zoon, voor zulke, zou je denken dat die het erbij liet zitten? Zou je denken dat die op zou houden? Zou je denken dat er een einde zou komen aan zijn liefde tot zijn gekende, tot zijn beminde, tot zijn zwarte bruid? Zou dat mogelijk zijn? Nee toch? Dit is toch het zwaarste tegenvuur, het zwaarste tegenargument. Hij heeft hem overgegeven voor de zulke. Zou hij dan die zulken overgeven aan de dood? Aan de Satan? Aan de zonde? Aan het verderf en de verwoesting? Onmogelijk. Dat kan nooit, wil de apostel zeggen. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alles? Alles. Vergeving van al mijn zonden. Hou op, Satan. Dat doet de Heilige Geest, dat zeg ik niet. Zeg ik niet. Hou op, Satan, zegt de Heilige Geest. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Heilige wet Gods. Gij wilt die mens vervloeken. Daar is uw vloek op Golgotha. Laat hem los. Want alles is betaald. Geweten, beschuldigend geweten. Wat hebt gij hier tegen in te brengen? Als het tenslotte alleen die God overblijft, die rechtvaardig maakt, wie moet er dan verdoemen? Wie zal er dan enig gewicht in de schaal kunnen leggen voor de rechterstoel Gods? Als die zijn zoon overgegeven heeft, zou hij dan niet zeggen,
op rechtsgronden, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adema en Zeboïm? Al mijn berouw is tezamen ontstoken, mijn hart is in mij omgekeerd. Het is moeilijk te vergelijken, maar mag ik zoiets zeggen van zo radicaal, zo volkomen als God zijn lieve zoon heeft afgesneden. Een afgesneden zaak op de aarde. Zo volkomen anderzijds is God getrouw om nu ook, vandaag, gisteren, morgen, leven, dood, vloek, zegen, verworpenheid die wij menen te ervaren, dat God waarheid is en het tegen alles in doet. Kun je niet begrijpen. Nee, ik kan het ook niet begrijpen. Maar God doet het. Dat is voor mij het enige wat het hoofd boven het water houdt. De Heere is zo getrouw als dat. Zou hij die zijn zoon overgegeven heeft, zou hij zijn Sion nog eens loslaten? Voor eeuwig loslaten, dat gedoogt zijn glorie niet. We hebben het wel verdiend dat de Heer ons loslaat. Maar dat gedoogt zijn Godheid, zijn glorie. Hij zal met hem alle dingen schenken. Dus vergeving, eeuwig leven, heiligheid, geloof, liefde, een hoop die niet beschaamt met hem. Dat woordje met hem duidt aan de gemeenschap. Omdat ze in hem en met hem begrepen zijn en door het geloof hem worden ingeleid. Omdat hij ze in zijn hart gedragen heeft toen hij ging van kribbe naar kruis. Ja, door het graf heeft.